Goedenavond gemeente, gasten, belangstellenden. Van harte welkom in deze eredienst waar dominee PCH Kleinbloesem uit Goudswaard zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 28 januari hoopt in de morgendienst dominee PJ van Admirant uit Apeldoorn voor te gaan. En in de avonddienst dominee HG van der Ziel uit Waarder. Ook DV aanstaande woensdagavond is er om 19:30 weer een eredienst waarin dominee G. van Wijk uit Hedel opnieuw hoopt voor te gaan. Dan de ambtsdragersverkiezing. Na kennis genomen te hebben van de ingediende namen, heeft de kerkraad in de vacature van ouderling kerkrentmeester het volgende dubbeltal opgesteld, op alfabetische volgorde. De heer M. van Asselt, kerkweg 9 te Driebrugge, en de heer J. Verhoog, Prins Bernhardstraat 14 te Waarder. De stemmingsvergadering is vastgesteld voor DV donderdagavond 8 februari om 19:30, dus 19:30, in de oude school. Wij bevelen de genoemde broeders en de verkiezing ook in uw voorbeden aan, van harte. De collecte, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen uit Psalm 2, en daarvan de versen 3 en 6. Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht, zal nietig stof mij het hoofdgezag ontwringen. En het zesde vers vreest zere macht en dient zijn majesteit. 2, de versen 3 en 6.
Thank you.
Twijfelt christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we dan Psalm 2, het 7e vers. Welzalig hij die naar zijn reine leer in hem hun heil en hun hoogst geluk beschouwen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
De schriftlezing is Handelingen 3. Handelingen en daarvan het derde hoofdstuk. Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel omtrent de uren des gebeds, zijnde de negende uren. En een zeker man die kreupel was van zijn moeders lijf, werd gedragen, welke zij dagelijks zitten aan de deur des tempels, genaamd de schone, om een aalmoes te begeren van degene die in de tempel gingen. Welke Petrus en Johannes ziende als zij in de tempel zouden ingaan, wat dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes zeide, zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen ontvangen zou. En Petrus zeide, zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand, richtte hij hem op, en terstond werden zijn voeten en enkelen vast. En hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En zij kenden hem dat hij die was die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort des tempels. En ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen hem geschied was. En als de kreupele die gezond gemaakt was aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof, het welk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus dat ziende antwoordde tot het volk, gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? De God Abrahams en Isaacs en Jacobs, de God onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt, en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou moeten loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend, en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was, zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam, heeft zijn naam deze gesterkt, die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven, in uw aller tegenwoordigheid. En nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw overste. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus zou lijden. Weet het u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En hij gezonden zou hebben Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen van de tijd tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd, de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij. Dien zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel, die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit de volken. En ook al de profeten van Samuel aan en die daarna gevolgd zijn, zoveel als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Gij lieden zijt kinderen der profeten en des verbonds. Terwijl God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham, en in uw zaden zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God, opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij jullie de zegenen zou, daarin dat hij een iegelijk van u afkeren van uw boosheden. Tot zover uit het woord van God. Amen. Laten we de Heer om een zegen vragen voor deze dienst. Heere, u bent het die ons weer samenbrengt in uw huis. We danken u, Heere, dat u ons die mogelijkheid geeft. En ook dat we de vrijheid mogen hebben, Heere, om hier te zijn. Laat het ook het verlangen zijn, Heere, van heel de gemeente om u te ontmoeten in uw huis. Laat iedereen, Heere, van doordrongen zijn dat de samenkomst van de gemeente iets bijzonders is. Het is niet als een samenkomst van een vereniging of een andere groep. Maar als uw gemeente samenkomt, dan bent u daar. Dat is, Heere, wat we belijden, wat we ook mogen geloven op grond van wat u zelf zegt in uw woord. Dat u er bent in de persoon van de Heilige Geest. Zoals de mensen in de tijd van het Oude Testament konden verlangen om u te ontmoeten in de tempel. Als we dat lezen in Psalm 42, wanneer zal ik naderen voor uw ogen in uw huis, uw naam verhogen. Zo mogen wij verlangen naar de samenkomst van de gemeente. Om te ervaren, Heere, dat u jezelf ook bent. Dat we hier mogen zijn, Heere. Een gemeenschap mogen hebben met u. Onze harten, Heere, voor u uit mogen storten. En dat doen we samen. Maar iedereen doet dat ook voor zich. Want wat er in het diepst van ons hart omgaat, dat weten we eigenlijk alleen maar zelf. En wat is het groot, Heere, dat wij onze nood bij u mogen klagen. En dat we mogen zeggen wat we op ons hart hebben. In de stilte. En dat u een hoorder bent van het gebed. Ook al bent u een God die soms lang laat wachten. Dat laat u ook zien in uw woord. En dat is iets wat wij vaak niet verdragen kunnen. Of niet kunnen begrijpen. Moeilijk vinden. Maar u bent degene die, zoals de schrijver van de Hebreeënbrief dat heeft gezegd, uitkomst zal geven op het juiste moment ter bekwame tijd. Geef ook, Heere, dat we uw aanwezigheid mogen ervaren als we luisteren naar uw woord. Als in deze dienst juist ook de prediking van het evangelie centraal mag staan. Er zijn hier mensen die mogen belijden vrede te hebben met u. En door het geloof gerechtvaardigd te zijn. Er zijn ook mensen die voor eigen rekening leven. En misschien al heel lang worstelen met de vraag, hoe kom ik tot het heil? Hoe word ik behouden? En hoe zal ik de zekerheid van het geloof ontvangen? Wilt u geven, Heere, dat zij vanavond door uw woord geraakt mogen worden. De weg gewezen zal worden. En wilt u werken, Heere, door uw Heilige Geest, dat mensen zich zullen neerbuigen voor u. Zoals we dat zongen en kuste zoon van ouds u toegezeid. Heer, u zijn toorn verdelg voor aller ogen. Want dat is de consequentie van het ongeloof, van het altijd maar doorleven zonder u, Heer Jezus Christus. Dat we eens zullen omkomen. En daarom bidden we, Heer, wilt u kracht doen door uw woord. En wilt u ook geven dat al degenen die u vrezen, Heer, ook door uw woord gezegend mogen worden. Als we er opnieuw bij bepaald worden wat de enige grondslag is van onze behoudenis. Ook Ook na ontvangen genade kan er strijd zijn. Kunnen we soms worstelen met de vraag, heb ik het me niet ingebeeld? Is het wel echt waar? Wat is het dan ook belangrijk, Heren, dat we telkens opnieuw daarmee geconfronteerd worden, of dat het ons laten zien wordt, ja, wat de enige grondslag is van het heil dat ons geschonken is. En daarom bidden we, Heer, als in deze dienst de evangelieverkondiging mag klinken, wilt u het zelf zegenen door uw Heilige Geest. Het is altijd bijzonder wat Paulus getuigd heeft, dat zijn prediking niet per se heel mooi was. Niet de bewegelijke woorden van menselijke wijsheid, waarin het betoon van de Heilige Geest en met kracht, en daar gaat het eigenlijk over. Want het kan allemaal mooi klinken, maar het allerbelangrijkste is dat u het door uw Heilige Geest zegent en in harten brengt. En voor de rest mag alles eigenlijk vergeten worden. En daar bidden we om, Heer, wilt u wonderen doen door uw Heilige Geest. Zo leggen we deze dienst, Heer, in uw handen neer. Wilt u geven dat er antwoorden komen. Want soms kan het zo zijn dat, en zo is het vaak, dat dingen ook helemaal niet van tevoren bedacht zijn. Maar u bent aanwezig en u kunt geven dat er een woord op het juiste moment gesproken wordt en dat mensen ook bevrijd worden uit de strikken waarin ze gevangen zitten. Heren, zo leggen we deze dienst in uw handen neer. We bidden voor elkaar zoals we hier zijn. Ook voor degene die niet naar de kerk konden komen. En u weet wat daar de reden van is. Laat het zo zijn, Heren. Dat het ook de enige reden zal zijn voor de gemeente om niet naar de kerk te komen als ze ook niet kunnen. Om goede redenen. Wees met degene, Heren, die ziek zijn. Wees met degene die verdriet hebben. Wees met degene die op een andere manier lijden. U kent ons leven en de weg die we hebben te gaan. Het is apart, Heren, dat het soms zo is dat we het eenvoudiger vinden om te geloven dat we straks de hemel mogen binnengaan, dan om te geloven dat u ook op dit moment ons leven in uw hand heeft en ons leidt van stap tot stap en alle dingen onder uw controle zijn, zodat het waar is wat we lezen in de catechismus, dat geen haar van mijn hoofd vallen kan zonder de wil des hemelse vaders. Heren, geef ons dat geloof, dat geloofsvertrouwen. Iedere dag, Heren, hebben we dat nodig en dat bidden we in het bijzonder toe. Degene die ziek zijn, degene die lijden, degene die zijn, die verkeren in moeilijke omstandigheden. En u kent onze weg. Zo bidden we voor elkaar. Zegen de gemeente, Heren, zegen de kerkenraad, dominee Tramper in het bijzonder, met zijn gezin. Heren, wilt u geven dat hij ook mag herstellen. En wilt u zijn bediening in de gemeente rijk zegenen. Wees hem nabij. We bidden, Heren, voor de wereld waarin we zijn. En nogmaals mogen we danken, Heren, voor het feit dat u ons geeft dat we hier mogen zijn in alle rust. En dat u tegen ons als het ware zegt, kom hier en rust een weinig. Zoveel mensen zijn christenen zijn in deze wereld die dat missen, die dat ook zouden willen. We bidden voor christenen die vervolgd worden, die de vrijheid niet hebben om te belijden wat ze geloven. Wees hen nabij. We kunnen ons dat vaak niet voorstellen, maar dat er zoveel christenen ook in onze tijd omkomen vanwege hun geloof. We kunnen ons haast niet voorstellen dat er veel meer christenen omkomen vanwege hun geloof dan in vroege tijden. En dat is wel reden, Heer, om daarbij stil te staan en voor die mensen te bidden. Opdat ze volharden mogen, terwijl we weten dat u daarvoor zal zorgen. Want u laat het in het leven van een kind van u nooit zo ver gaan dat ze zullen bezwijken in ongeloof. We denken, Heere, ook aan alle problemen in de wereld. Van de ene crisis, ja, gaan we eigenlijk naar de andere. Oorlogen die er zijn en die dreigen uitgebreid te worden. Heere, wat is er dan aan nood in deze wereld? En misschien staat het allemaal ver bij ons vandaan. En toch kan het ineens ook heel dichtbij komen. Maar ook al blijft het ver dan nog, Heer, wat een ellende en wat een nood is er in deze wereld. Laat het ons beseffen, Heer, dat het waar is dat we lezen in uw woord, dat de dag nog moet komen, dat het allemaal zal veranderen. Dat de dag nog moet komen, dat u, Heer Jezus, zult zitten op de troon en dat gerechtigheid deze aarde zal bedekken. Maar we bidden voor hen die lijden. En we beseffen, Heer, hoe belangrijk het is dat u in deze tijd doorgaat met uw werk. We beseffen dat we leven in die tijd, Heer, dat u uw gemeente aan het bouwen bent en dat het werk nog niet af is. En daar mogen wij om bidden. Terwijl we beseffen dat als we zoiets bidden, uw koninkrijk komen, dat we ten diepste daarmee ook zelf zeggen, Heere, schakel ook mij in uw dienst. Leer mij te leven voor u, bewaar me ervoor dat ik zou leven zoals ze ook in de wereld leven. Alleen maar gericht op het eigen ik en op het eigen genot. Heere, neem mijn leven in uw dienst, laat dat ons aller gebed zijn. Zo leggen we onze gebeden, Heere, bij u neer. Zegen ons als we uw woord overdenken en laat het binnenkomen in onze harten. En dat alles bidden we in de naam van de Heer Jezus Christus alleen. Amen. We gaan zingen uit Psalm 22, de versen 14, 15 en 16. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond. En haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezang. En als je dan zingt hieraan, heel die psalm gaat over het lijden en over de opstanding van de Heer Jezus. Eerst over het lijden, dan over de opstanding. En dan volgt in vers 14, hier zal het wereld rond aan gedenken. 22 vers 14, 15 en 16.
Thank you.
uitgangspunt voor de prediking is Handelingen 3 en daarvan het 19e vers, het eerste gedeelte. De oproep van Petrus aan Israël: betet u dan en bekeert u. Deze woorden. U weet dat misschien wel, maar dat het volk Israël, nadat het de Heer Jezus verworpen had, een tweede kans kreeg. Israël had de Heer Jezus verworpen, maar in die eerste hoofdstukken van het boek Handelingen zie je dat Israël opnieuw de mogelijkheid kreeg de Heer Jezus als hun Messias te aanvaarden. En de Heer Jezus, hij had daar al over gesproken in verschillende gelijkenissen. En een van die gelijkenissen vind ik in Matteüs 22, u hoeft dat niet op te zoeken. Een bekende gelijkenis van de koninklijke bruiloft. En dan zegt de Heer Jezus: het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning die zijn zoon een bruiloft bereid had. En zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen. En zij wilden niet komen. In plaats daarvan hadden zij de Heer Jezus verworpen, niet aanvaard. Maar dan staat er vervolgens: en wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: zegt de genoden, ziet, ik heb mijn middagmaal bereid, mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed, komt tot de bruiloft. En dat ziet op de nodiging, geloof ik, die uitgegaan is na de hemelvaart van de Heer Jezus en na Pinksteren. Toen is het opnieuw verkondigd aan Israël: kom tot de bruiloft. Met de verkondiging daarbij: alle dingen zijn gereed. Moet u maar eens nalezen thuis, Matteüs 22. Eerst ging die nodiging uit. En toen klonk het nog niet: alle dingen zijn gereed. Maar Israël verwierp de Heer Jezus. En vervolgens gaat die nodiging nog een keer uit. En dan klinkt het: alle dingen zijn gereed. Want dat kon voor het sterven van de Heer Jezus nog niet gezegd worden. En over die tweede kans die Israël kreeg, lees je dus in die eerste hoofdstukken van het boek Handelingen. Ik wil nog op één tekst wijzen, Lucas 19, en daarvan het vierde vers, of het veertiende vers, waar je eigenlijk ongeveer hetzelfde leest. Maar dan gaat het over een welgeboren man, weer een gelijkenis van de Heere Jezus, reizen in een vergelegen land om voor zichzelf het koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. Dan gaat het daar over de hemelvaart van de Heere Jezus. Een zeker welgeboren man reisde naar een vergelegen land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen. En geroepen hebbende zijn 10 dienstknechten gaf hij hun 10 ponden. En dan staat er in vers 14: en zijn burgers haten hem en zonden hem gezanten na, zeggende: wij willen niet dat deze over ons koning zij. Dus wat gebeurt er? De Heer Jezus, hij reist naar een vergelegen land, naar de hemel. En dan krijgt Israël die tweede kans. Maar wat doet Israël? Ze zonden hem gezanten na, of een gezantschap na, in de persoon, kun je zeggen, van Stefanus, in Handelingen 7. Wij willen niet dat deze koning over ons zij. Dus wat doen zij? Zij krijgen die tweede kans. Maar zij zeggen over het algemeen nee. En zij zonden hem een gezantschap na, nogmaals in de persoon van Stefanus, om te zeggen: wij hoeven u echt niet. Maar belangrijk, Israël kreeg dus die tweede kans. En als je Handelingen 2 leest, dan zie je dat daar een 3000 mensen tot geloof komen, hè, na de uitstorting van de Heilige Geest. En als je dan Handelingen 4 leest, dan zie je dat het getal groeide, hè, tot 5000. Dus als het dan gaat over Handelingen 3, hè, daar waar Israël die tweede kans eigenlijk krijgt, die prediking had wel effect. De Heilige Geest gebruikte die prediking van Petrus en mensen kwamen tot geloof. En tegelijkertijd moet je zeggen, maar de massa van Israël bekeerde zich niet, omhelsde de Heer Jezus niet, aanvaarde de Heer Jezus niet als hun Messias. Maar de prediking van Petrus deed wel veel door de kracht van de Heilige Geest. En dan ga ik daar verder straks niet meer op in. Maar het is ook wonderlijk wat je daar leest in het 19e vers. En als hij zegt, betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. En dan lees ik het anders. Dan moet u er maar wat andere vertalingen op nalezen. Maar ik denk dat het hierom gaat, dat Petrus zegt, betert u dan en bekeert u, opdat de tijden der verkwikking zullen komen van het aangezicht des Heren. Maar wat Petrus eigenlijk wil zeggen, de Heer Jezus, hij is nu naar de hemel gegaan. Maar als jullie nu alsnog de Heer Jezus aanvaarden als jullie Messias, dan zal de Heer Jezus terstond terugkomen om zijn koninkrijk op deze aarde te vestigen. En dan zullen die tijden van verkwikking aanbreken. Dat is wonderlijk iets. Het is in Handelingen 15 leest. En dan lees je daar dat God van meet af aan van plan was een volk bijeen te vergaderen. Uit alle volken van de aarde voor zijn naam. En dan weet je ook, ja, het lag in de raad van de Heere God besloten. Natuurlijk, het moest zo gaan. Want de Heere, hij zou vervolgens Israël, ja, een soort van de rug toekeren. Hij zou het koninkrijk van Israël afnemen om het aan een ander volk te geven. En wij leven, ja, in de tijd, ja, dat enigen van het Joodse volk behouden worden, maar dat de massa niets hoeft te hebben van de Heere Jezus. En de Heere God, hij is bezig met name onder de volkeren. Het was erg dat Israël deze tweede kans eigenlijk ook afwees. Het gevolg was, ja, dat de Heere God eigenlijk Israël voor een tijd aan de kant schoof. En straks zal hij de draad met zijn volk weer opnemen. Ik zeg niet dat de Joden niet behouden kunnen worden. Nee, Paulus zegt, enige uit hen worden behouden in deze tijd. Maar Gods nadruk ligt op de volkeren in deze tijd. Maar hier kreeg Israël dus die tweede kans. En Petrus zegt, als jullie die tweede kans aangrijpen, dan komt de Heere Jezus terstond terug. En het is niet gebeurd. En zo moest het natuurlijk ook gaan. Want God was van plan een volk voor zijn naam bijeen te vergaderen uit al de volken van deze aarde, absoluut. Maar wij kunnen zeggen, doordat Israël deze tweede kans liet schieten, is het evangelie bij ons terecht gekomen. Daarom zegt Paulus in Romeinen 11 dat door hun val de zaligheid naar ons toe gekomen is. Nu goed, het is belangrijk, denk ik, juist om te begrijpen waar het hier over gaat, om de context, of te begrijpen eigenlijk, ja, wat gebeurt hier eigenlijk in dit hoofdstuk. Israël had zijn Messias verworpen. En hier in dit hoofdstuk krijgt Israël een tweede kans. En God gebruikte de prediking van Petrus en mensen kwamen tot geloof. Maar je leest in die eerste hoofdstukken van het boek Handelingen dat de meerderheid de Heer Jezus niet wilde omhelzen. Nogmaals, ze zonden hem een gezantschap achterna om te zeggen, wij willen niet dat deze koning over ons zij. In dit hoofdstuk krijgt Israël dus die tweede kans. En de aanleiding is om het volk die tweede kans aan te bieden, is de genezing van die kreupele man daar bij de schone poort van de tempel. Die poort heette de schone poort, hè, vanwege de fraaiheid van dat poortgebouw. Die poort zag er schitterend uit en eigenlijk die hele tempel zag er schitterend uit. En wat lezen we daar? Iedere dag werd daar een man bij die poort neergezet. En een zeker man, hè, die kreupel was van zijn moeders lijf, werd gedragen, welke zij dagelijks zette aan de deur des tempels, genaamd de schone, om een aalmoes te begeren van degene die in de tempel gingen. Dus die man werd daar dagelijks neergezet. Ik begreep, het was ook verboden, hè, door de wet, dat een kreupele die tempel zou binnengaan. Dus dagelijks zat hij daar bij die schitterende poort. En wat dan belangrijk is om dit gedeelte te verstaan, is dat je moet beseffen, dat zie je eigenlijk heel vaak in de Bijbel. Je kunt denken aan Johannes 9, om maar één voorbeeld te noemen. De genezing van de blindgeborene. En dan zegt de Heer Jezus later tegen de fariseeën en de schriftgeleerden, jullie zijn ook blind. Niet letterlijk, maar jullie zijn geestelijk blind. Dus dan gebeurt er wat. En dan blijkt dat dat niet voor niets gebeurd was. Maar dat gebeurde heeft een betekenis. En dat zie je hier ook in Handelingen 3. Want als je naar die man kijkt, daar bij die poort, dan kun je zeggen, in de toestand van die man is de toestand van het volk Israël eigenlijk samengevat. En ik zou vanavond willen zeggen, niet alleen de toestand van Israël, maar ook de toestand van de mens van nature. Van u, als u de Heer Jezus Christus nog niet kent, in de toestand van die man. Die man, hij is kreupel, of hij is verlamd, en hij zit daar bij die poort, bij die schitterende poort, maar hij kan de tempel niet binnengaan. Hij kan die tempel niet binnengaan vanwege het feit dat hij kreupel is. Hij kan de tempel niet binnengaan om de Heere God te dienen. Een schitterende tempel, een schitterende godsdienst. Want die schitterende tempel liet iets zien van Israëls schitterende godsdienst. Maar die man, vanwege het feit dat hij kreupel was, was niet in staat de Heere God te dienen. En daarom heb ik gezegd, ja, in die man zie je eigenlijk de toestand van heel dat volk. Ze hadden een schitterende godsdienst, maar door hun zonde waren ze niet in staat de Heere God te dienen. En datzelfde geldt vanavond voor de mens van nature, voor degene die nog voor eigen rekening leeft. Je kunt een schitterend kerkgebouw hebben. Het kan er allemaal schitterend uitzien. En je kunt een schitterende godsdienst hebben, maar door de zonde bent u niet in staat de enige en waarachtige God te dienen. En ik denk dat dit echt de bedoeling is van de Heilige Geest om ons dit te laten zien. Dit is geen inlegkunde of zo. En dat wordt straks nog wel duidelijker. De toestand van heel het volk en van ons, van de mens van nature, in die persoon samengevat. En dan staat er welke Petrus en Johannes ziende, als zij in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes, een liefdegave, mocht ontvangen. Dus deze man, kreupel, verlamd en ten diepste afhankelijk van genade. Dat is de toestand van deze man. Kreupel, verlamd, afhankelijk van genade. En dan staat er, en Petrus sterk op hem ziende, met Johannes, zeide, zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen, een aalmoes. En Petrus zeide, zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. Zilver of goud heb ik niet. En nu ga ik een paar moeilijke dingen zeggen. Maar dan moet je begrijpen dat zilver en goud in het Jodendom bekende verzoeningsmiddelen waren. Dus als, natuurlijk als je dat zo leest, die man wilde een aalmoes hebben, maar als het gaat over de betekenis van dit gedeelte, dan moet je bedenken dat zilver en goud bekende verzoeningsmiddelen waren. En dat diezelfde Petrus in 1 Petrus 1 vers 18 en vers 19 zegt, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus. Deze man, Paulus zegt zilver en goud heb ik niet, of Peter zegt zilver en goud heb ik niet, maar hetgene ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. Deze man, en dat blijkt later, hij wordt genezen door de Heer Jezus op grond van zijn geloof. En zo kun je zeggen, zo moest Israël, want daar gaat het dan om. Want wat Petrus hier deze man aanbiedt, dat gaat de Heere God straks heel Israël aanbieden. En heel Israël moest leren om af te zien van aardse verzoeningsmiddelen, zoals dat zilver en dat goud. En moest leren op een andere grondslag voor de Heere God te gaan staan. Denkend aan het dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus. En daarom zo belangrijk. In die man zie ik de toestand van heel het volk uitgebeeld eigenlijk. En deze man, hij wordt genezen op grond van geloof. En niet door zilver of door goud. En zo, wat Petrus deze man aanbiedt. Dat gaat de Heere God straks heel Israël aanbieden. En wat Israël moet leren is dit. Niet door zilver of door goud. Niet vertrouwen op aardse verzoeningsmiddelen. Maar Israël moest leren op een heel andere grondslag te gaan staan voor de Heere God. En daarom is het zo belangrijk dat de genezing van die kreupele man aanleiding is voor de verkondiging van Petrus die straks gaat volgen. Nu goed, ik hoop dat dat enigszins helder mag zijn wat ik heb willen duidelijk maken. Deze man wordt genezen. En God zegt eigenlijk, of de Heer laat zien, ja. En wat Petrus deze man aanbiedt, dat wil de Heere nu geven aan heel het volk. Maar hoe belangrijk is het dat ze zouden leren zien afhankelijk te zijn van genade. En hoe belangrijk zou het zijn dat ze zouden leren afzien van die aardse verzoeningsmiddelen om hun hoop te stellen op de Heere Jezus en op zijn bloed alleen. Maar nu terug naar het wonder. Het wonder was gebeurd. Wat zie je dan? In vers 8 dan staat daar, en hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. En dan kom ik nog één keer terug op wat ik gezegd heb. En dat blijkt dan vervolgens, dat wil de Heer aan heel Israël geven. Je hebt gezegd, heel de toestand van Israël samengevat in die man. Niet in staat om God te dienen. Maar de Heere God wilde geven aan zijn volk. Dat ze genezen zouden worden. En dat ze de ware dienst van de Heere God zouden leren kennen. Maar deze man was genezen. En hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En zij kenden hem dat hij die was die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort des tempels. En ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen hem geschied was. En als de kreupele die gezond gemaakt was aan Petrus en Johannes vasthield. Dus je ziet wat er gebeurt. Die man was dol, blij, dankbaar. En hij klampt zich vast aan Petrus en aan Johannes. En dan komen ze in de zuilengang van Salomo. En heel veel mensen komen daarbij staan om te zien wat er gebeurt. Is. Dat lees je in het 11e vers. Het volk liep te hoop eigenlijk in de zuilengang van Salomo. En daar stonden daar Petrus en Johannes en die man vlakbij. En ze wist, sommige mensen hadden het misschien gezien wat er gebeurd was. En anderen dachten bij zichzelf, hey, die man die zat toch dagelijks bij de poort. En hoe bestaat het dat deze man hier nu loopt? Rond te springen, letterlijk onvoorstelbaar. En Petrus maakt van die gelegenheid gebruik om het volk dan die tweede kans aan te bieden. En dan moet je begrijpen, zo'n bijzonder moment eigenlijk. In het eerste vers van Handelingen 3 lees je dat ze daar naar de tempel gingen omtrent de uren des gebeds zijnde, de negende uren, 3 uur 's middags, een samenkomst daar bij de ingang van de tempel, als het avondbrandoffer werd gebracht. En dat brandoffer wees natuurlijk al heen naar de Heer Jezus Christus. Het negende uur, dat is ook het uur dat de Heer Jezus uitriep aan het kruis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan juist op dat ogenblik, net is dat avondbrandoffer gebracht, heenwijzend naar het bloed van de Heer Jezus, dan richt Petrus zich tot het volk met zijn prediking. En dan zegt hij in vers 12, gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit? Of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen lopen? Met andere woorden, jullie zijn verwonderd en verbaasd, maar wij hebben dit niet gedaan. En dan gaat hij dingen zeggen, en dan hoop ik dat u zult voelen hoe schokkend eigenlijk de prediking van Petrus was voor zijn toehoorders. Want dan volgt vervolgens die oproep, betert u dan en bekeert u. Maar hoe schokkend zijn prediking was. Want het was nog maar heel kort geleden, dat de Heer Jezus was gedood. Was gedood. En iedereen daar wist dat. Iedereen daar wist dat. En wellicht hadden veel mensen die daar waren er ook bij gestaan. Toen er geroepen werd, kruis hem, kruis hem. En wat Petrus dan gaat zeggen, en dan loop ik even vooruit op die versen die gaan volgen. Maar dit hebben wij niet gedaan. Maar Jezus heeft dit gedaan. Maar weten jullie wel wie Jezus is? En dat gaat hij eigenlijk zeggen in die versen. Als hij zegt in vers 13, de God Abrahams en Isaaks en Jacobs, de God onze vaderen, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt. In de Statenvertaling staat kind, maar ik denk dat dat moet zijn knecht, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt. En hij heeft dit wonder gedaan. Maar daarmee zegt Petrus al heel veel zijn knecht Jezus. Want als je denkt aan het Oude Testament, het profetieën in Jesaja 42, in Jesaja 49, in Jesaja 50, in Jesaja 53. Daarmee zei Petrus eigenlijk, dit heeft Jezus gedaan. Jezus de Nazarener, die jullie heel goed kennen. Hij is niemand anders dan de knecht des Heren over wie al gesproken was door de profeten. En daar zegt hij dan niet zo heel veel over, maar dan zegt hij wel, en vervolgens welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zoude loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was zou geschonken worden. Dus eigenlijk 4 aanklachten. Jullie hebben hem overgeleverd. Jullie hebben hem verloochend. En op een bepaald moment moesten jullie kiezen tussen Jezus, de zoon van de vader, of Jezus Barabbas, dat betekent ook zoon van de vader, maar een nep zoon van de vader of een valse zoon van de vader. En jullie kozen voor Barabbas, een moordenaar, terwijl Jezus, de zoon van de vader, de vorst van het leven is, zoals hij hier genoemd wordt. Dus de bron van het leven en de oorsprong van het leven en degene die zijn leven geeft om het andere te kunnen geven, die hoefden jullie niet, maar jullie kozen voor Barabbas. En vervolgens hebben jullie hem gedood. Jezus. Want je moet dan bedenken, die groep 3000 aan het begin, dat was nog geen christendom, maar dat was gewoon een Joodse secte erbij. De secte van de Nazarenen. Je had de secte van de Farizeeën, van de Sadduceeën. En toen was er weer een secte bijgekomen. De secte van de Nazarenen. Maar wat vervolgens Petrus hier dan zegt, dat is dan zo aangrijpend. Maar deze Jezus, over wie wij het hebben, die hebben jullie gedood. Maar weet wel wie hij is. Hij is de knecht des Heren. Hij is degene naar wie jullie eigenlijk zo lang hadden uitgezien. En die hebben jullie genomen. Die hebben jullie overgeleverd, verloochend en gedood. En als dan even de laatste versen van Handelingen 3 erbij pakt. Die staan dan in een wat ander verband. Maar ik gebruik ze toch even. In vers 22 dan zegt hij, want Mozes heeft tot de vader gezegd, de Heer, uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij. Dien zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit het volk. Dus Petrus zegt niet alleen, hij is de knecht des Heren en jullie hebben hem gedood. Hij zegt ook, hij is de profeet over wie Mozes gesproken had. Waarschijnlijk waren er ook veel Sadduceeën en die hoefden eigenlijk alleen maar de eerste 5 boeken van de Bijbel en de andere boeken herkenden ze niet. En dan zegt hij eigenlijk tegen die Sadduceeën en ook tegen de anderen natuurlijk, hij is ook de profeet. De profeet over wie Mozes al gesproken had. En die hebben jullie gedood. Maar weet wat de consequenties zijn, want jullie hebben Mozes en jullie vertrouwen op Mozes. En Mozes had al gezegd, en het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, die zal uitgeroeid worden uit het volk. Er zal niets van hem overblijven. En wij weten nog scherper eigenlijk, zo iemand gaat voor altijd verloren. Voor altijd. En wat, die vraag zou ik willen stellen. Wat als je zo'n boodschap te horen krijgt? En ik heb al gezegd, heel veel mensen, de massa van het Jood, van Israël, heeft die tweede kans niet aangegrepen. Maar ongeveer 2000 mensen daar in Handelingen 3 wel. Die hebben die kans wel aangegrepen. Ze hoorden die boodschap. En je kunt je voorstellen, als dat tot je doordringt. Als dat tot je doordringt. Als dat waar is. Dat ik, de knecht des Heren, de profeet over wie Mozes al gesproken had. Als ik meegewerkt heb aan zijn dood. Of als ik mede verantwoordelijk ben voor zijn dood. Wat zullen de gevolgen zijn voor mij? En dan klinkt die opdracht of die oproep van Petrus. Betert u dan en bekeert u. opdat maar betert u dan en bekeert u. En eigenlijk in het Grieks hier staan twee woordjes die normaal gesproken allebei vertaald worden met bekeert u. Dus dat, als je dat eerste woordje vindt, dan staat er ook bekeert u. Maar hier staat betert u dan. Maar je kunt natuurlijk niet twee verschillende woordjes twee keer met hetzelfde woord vertalen. Dus daarom heeft de Statenvertaling geschreven, het betert u dan en bekeert u. En de herziene vertaling heeft, kom dan tot inkeer en bekeert u. En een andere vertaling heeft, heb dan berouw en bekeert u. Maar het punt is, dat eerste woordje gaat over een inwendige verandering. Je zou het zo kunnen zeggen, een totale omkering van het hart. Daar gaat dat eerste woordje over. Zodat een mens anders gaat kijken naar zijn vroegere levensweg. Daarom zegt de HSV, kom tot inkeer. En daarom zegt een andere vertaling, heb dan berouw. En daarom vertaalt Luther, doet dan boete. Het eerste woordje gaat over een totale omkeer dus van je hart. En nou zegt Petrus niet tegen die mensen, ja, nou moet je hart veranderd worden. Maar eigenlijk betekent dat hij tegen deze mensen zegt, heb dan berouw. Heb er spijt van, natuurlijk met heel je hart. Heb er spijt, of heb er oprecht spijt van. En dat tweede woordje betekent dan 180 graden omkeren. Dus je hart verandert. Je gaat anders kijken naar je vroegere levensweg. En vervolgens draai je 180 graden om. En dat moesten deze mensen doen. Heb er spijt van. Van wat je gedaan hebt. En draai 180 graden om en omhels de Heer Jezus Christus, kust de Zoon. Zoals je dat leest in Psalm 2. Dat was evangelie. Mozes had gezegd, nogmaals die tekst, en het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit de volken. Wat moeten we doen? Die vraag die wordt gesteld in Handelingen 2, wat moeten we doen? En dan is de boodschap niet, er kan niks meer gedaan worden, het is verloren. Dan is de boodschap ook niet, ga dit of dat doen. Verbeter je leven of wat dan ook. Allemaal niet. Maar het enige, heb er spijt van. Heb er spijt van. En draai je 180 graden, keer je om. En degene die jullie verloochend hebben, en degene die jullie gedood hebben, omhels hem, aanvaard hem, accepteer hem in je leven. Dat was de boodschap die deze mensen kregen. En nogmaals, als je dat zo hoort, heb dan berouw en draai 180 graden om. Dan is dat evangelie. Dat Petrus niet ging vertellen van het kan niet meer. Of dat hij ook niet ging vertellen. En nou, dat wordt een heel karwei om het nog goed te krijgen tussen God en je ziel of iets dergelijks. Dat allemaal niet. Maar de eenvoudige boodschap. Die mensen waren geraakt in hun hart. En dachten bij zichzelf, wat moeten wij doen? Als dit waar is, dan hebben wij een groot probleem. Heb dan berouw. Heb er spijt van. Oprecht. En draai 180 graden om. En omhels de Heer Jezus Christus. En waarom leg ik deze dingen ook uit? Ook omdat ik denk dat sommige mensen op een ongezonde manier bezig kunnen zijn met de vraag van hoe zit dat nou? Moet een mens nu voordat hij tot Christus mag komen zijn zonde leren kennen of moet dat nu niet? En als dat wel moet, in welke mate dan? Of mag je zeggen, nee, het evangelie is helemaal onvoorwaardelijk. Of dat je je zonde nu kent of niet. Maar je mag sowieso naar de Heer Jezus toe gaan. Maar ik zou het zo willen vragen vanavond. Deze mensen, ze hoorden deze boodschap. En ze voelden, ze ervaarden. Wij hebben een heel groot probleem. Want dit betekent onze ondergang. Dit betekent mijn ondergang. En die mensen over wie het gaat dan, hè, dat we aan hebben, die 2000. Hè, die waren in zekere zin radeloos. En die vroegen zich af, wat nu, wat nu? En toen kwam die schitterende boodschap van Petrus. Heb dan berouw. Heb er spijt van oprecht. En draai 180 graden om. Ik zou het zo willen zeggen. Als de boodschap van de wet. Of als de boodschap van het oordeel. Als u die boodschap hoort. Wat doet die boodschap met u? Je kunt bewijzen van spreken, de kerk verlaten en met een ander gaan praten over de vraag, moet ik nou mijn zonde kennen of niet? Hoe zit dat nou? Maar vervolgens, het is glad buiten, je glijdt uit en je breekt je nek en je bent er niet meer. En er is een lied dat zegt, als ik 10.000 jaar ben, dan gaat het over de hemel. Als ik daar 10.000 jaar ben, helder schijnend als de zon, dan heb ik nog evenveel jaar als toen ik net begon. Maar als ik dat toepas op de hel, dan zou je kunnen zeggen, als je daar 10.000 jaar bent, brandend in de vlam, zoals de Bijbel dat tekent, dan zul je daar nog evenveel jaar in zitten. Als toen je er net in kwam te zitten. En als je naar buiten loopt en je glijdt uit en je breekt je nek, is het voorbij. Heel veel mensen geloven ergens dat niet, omdat je altijd bij jezelf denkt, nou ja, het zal zo'n vaart wel niet lopen. Maar deze mensen die hier in Handelingen 3, ze voelden daadwerkelijk, dit is verschrikkelijk. En als het tot ons door zou dringen, dat wij mensen zijn, die zondaren zijn. En zoals Johannes 3, zoals we dat lezen in Johannes 3, dat de toorn van de Heere God, een heilig en rechtvaardig God, op ons rust. En dat als we onbekeerd sterven, dat we voor eeuwig verloren zullen gaan. Ik moest pas ook denken aan Paulus die zei, wij moeten allemaal geopenbaard worden voor de rechterstoel van de Heer Jezus. En als Paulus dat zegt, dan zegt hij vervolgens, wij dan weten de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Maar Paulus bedoelt daar niet van, daarom ga ik de mensen angst aanjagen voor het gericht. Dat mag ook wel. En dat moet ook soms. Maar Paulus bedoelt dat daar niet. Paulus zegt, ik weet dat ik voor Gods rechterstoel geopenbaard moet worden. En daarom neem ik mijn bediening serieus, want ik moet verantwoording afleggen straks. Dus voor Paulus was het al heel wat die wetenschap. Straks moet ik voor zijn rechterstoel geopenbaard worden. En ik weet, mijn behoudenis zal dan niet in het geding zijn. Want Gods kinderen, wij zullen daar staan met witte kleren en met gouden kronen op onze hoofden. En toch, voor Paulus was dat heel wat. Straks sta ik voor de rechterstoel van Christus. Maar als dat voor een kind van God al zoveel betekent. En zo'n, als ik het zo mag uitdrukken, heftige gebeurtenis zal zijn. Wat zal het dan zijn voor de goddelozen? Wat zal het dan zijn voor de goddelozen? Ik vind het altijd aangrijpend dat Petrus het heeft over mensen die leefden in de tijd van Noach. En dan zegt Petrus, die zitten nu nog steeds in de gevangenis. Dus in zijn brief, dat zijn die moeilijke teksten uit 1 Petrus 3, dan heeft Petrus het over mensen die, over de geesten die in de gevangenis zijn. Daar ga ik er niet veel over zeggen. Maar het gaat dan over de mensen die gestorven waren in de tijd van Noach. En Petrus zegt, die mensen bevinden zich nog steeds in de gevangenis. En dan ben je al duizenden jaren verder. En nu zijn we weer duizenden jaren verder. En die mensen bevinden zich in de gevangenis. Bevinden zich in de plaats van de pijn. En ik zou willen zeggen, als dat tot je doordringt, als je dat gelooft, dat dit waar is, en dat je een groot risico loopt. Er zijn mensen die ons voor alles verzekeren. Er zijn mensen die zich verzekeren voor dingen waarvan ze eigenlijk zeker weten dat gaat nooit gebeuren. Maar één ding weet u wel heel zeker, u gaat straks voor de rechterstoel van Christus staan. Absoluut. Absoluut. En toch kun je doorleven. Dat laat zien dat je het niet serieus neemt. Want als je het serieus zou nemen, dan zou je zeggen, Heere, maar dan heb ik een zeer groot probleem. En dan is de boodschap van Petrus zo natuurlijk voor die mensen om te zeggen, luister eens, je hebt een groot probleem, maar dat probleem kan opgelost worden. Heb dan berouw. Heb er spijt van. En keer je om. Dus tegen mensen die geraakt worden door de boodschap, die getroffen worden in hun hart en die zeggen, als dit waar is, ik ben een mens die als het gaat over de aardse dingen, ik maak me overal zorgen over, maar ik heb de boodschap van de Heere God nooit serieus genomen en nu komt die wel op me af. Wat moet ik doen? Dan zegt de Heer, en dat is evangelie, dat is een goede boodschap, heb er spijt van, oprecht, en draai je 180 graden om. En werp je op dit moment nog in de armen van de Heer Jezus Christus. Op dit moment nog. En daarmee wil ik laten zien, ook als het gaat over die vraag, moet ik mijn zonde kennen? Het is ten diepste, dominees moeten over zo'n vraag kunnen discussiëren met elkaar. Maar het is geen vraag voor een onbekeerde. Laat de boodschap van de Heer toch dat je door dringen. En als het tot je doordringt, dan kun je toch zo niet verder, dan doet dat toch wat met je hart. En dan komt de Heer met zo'n schitterende boodschap, dat hij niet zegt, en ja, dan mag je erom gaan vragen totdat je een ons weegt, en dan wil ik het uiteindelijk wel eens een keer aan je geven. Maar dan zegt hij, nee, heb er maar spijt van. Heb er berouw van. Oprecht. En omhelf de Heer Jezus. En dat mag vanavond nog, gratis en voor niets. En vanaf dat moment ben je rechtvaardig. En als je naar huis gaat en je zegt, ja, we hebben het weer gehoord, maar ten diepste geloof ik er niks van en het raakt je niks en het doet je niks. Dan zegt de Heer Jezus, ja, die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester niet voor nodig. En ik ben ook niet gekomen om te roepen rechtvaardigen tot bekering, maar zondaren. Dan gaat het aan je neus voorbij en dan weet je nog zekerder dat de kans heel groot is dat je uiteindelijk verloren gaat. Laat die tot u doordringen. Als je op dit moment zegt, ach, het is de zoveelste preek, we hebben het weer gehoord. En je gaat zo naar huis en je kunt, terwijl je over het ijs loopt, discussiëren over de vraag, moet ik ook mijn zonde leren kennen? Houd er rekening mee dat het straks voor u te laat is. Houd er rekening mee. Ik zou tegen u willen zeggen, laat de boodschap in uw hart terechtkomen. En heb dan berouw. En dan gaat het niet over de mate of wat dan ook. Of hoeveel tranen er gevloeid zijn of wat dan ook. Dat is allemaal niet waar het over gaat. Heb dan berouw. En draai 180 graden om. Je ziet dat op een bijzondere manier in de gelijkenis van de verloren zoon. Daar zie je eigenlijk wat bekering is. Dan staat er op een bepaald moment, dan zit die man bij de varkens. En dan komt hij tot het besef van, ja, waar ben ik mee bezig geweest? Dan staat er, en hij kwam tot zichzelf gekomen zijnde. Dat is dat eerste woordje voor bekering. Die totale omkering des harten eigenlijk. Hij kwam tot zichzelf. Maar dat is niet voldoende, zou je zeggen. En wat doet hij vervolgens? Vervolgens staat hij op. Eerst denkt hij nog, zal ik het durven naar mijn vader gaan? En dan durft hij. En vervolgens dan staat hij op. En dan gaat hij naar zijn vader. Dan draait hij 180 graden om en dan keert hij terug. En dat is precies wat bekering is. Het eerste woordje betekent, hij kwam tot zichzelf. En het tweede woordje was, en hij keerde om. En hij was hartelijk welkom bij de Vader. Ik hoop van harte dat u ziet, ja, dat de Heere God dit gewoon mag vragen. Heb dan berouw. Als je zo iemand bent geweest die Gods wetten met de voeten heeft getreden, dan mag hij toch tegen u zeggen, heb er spijt van. Het zou toch ook vreemd zijn als je bij de Heer Jezus zou komen en zeggen, ja, ik ben ook een zon, ik vind het ook eigenlijk helemaal niet erg wat ik gedaan heb. Maar ja, ik wil toch wel weten dat ik ook straks naar de hemel mag. Maar ja, ik ga vrolijk verder met wat ik aan het doen was. Dat bestaat toch ook gewoon. Maar tegelijkertijd zeg ik erbij, de boodschap in de Bijbel is nooit, niet. En u moet uw berouw gaan krijgen over. De boodschap van de Bijbel is dit, u wordt aangewezen. En het oordeel wordt u aangekondigd in de hoop dat wat met u doet. En dan is de opdracht niet, nu moet u berouw gaan krijgen, maar heb dan berouw, heb er spijt van. En draai op dit moment nog 180 graden om. En dan ben je een mens die kan zeggen, daar heb ik vanmiddag over gepreekt in een Chinese kerk. Wij dan gerechtvaardigd zijnde, niet in het Chinees trouwens, maar wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. We hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En wij kunnen met een gerust hart naar voren kijken. Al die enge verhalen, dat is ook eng als ik het zo heb over de hel en over al die dingen die daar gaan gebeuren. Maar dat is om ervoor te zorgen. Om ervoor te zorgen dat u eindelijk het evangelie aangrijpt om behouden te worden en straks het eeuwige leven te mogen ontvangen, te mogen ingaan en bij de Heer Jezus te mogen zijn. Amen. Psalm 65 vers 2 gaan we zingen. 65 vers 2. Deze dienst komen we opnieuw voor uw aangezicht. Heer, wilt u zelf het woord zegenen. Er is een psalm die zegt: uw pijlen fel van uw boog gedreven zijn scherp en doen gehele volken beven. En zij treffen diep in het vijands wrevelig hart. En dat is eigenlijk wat zo nodig is. Waarom Paulus ook gezegd heeft dat prediking moet zijn in de betoning van de Heilige Geest. Omdat anders de dingen wel gehoord worden en toch niet iets doen met ons. Maar uw pijlen dringen diep in het vijands wrevelig hart. En ook Paulus heeft het gezegd dat het woord tweesnijdender is dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En heren, daarom leggen we het bij u neer. Wilt u wonderen doen door het woord. En wilt u geven, heren, dat mensen inderdaad van harte leren om de toevlucht te nemen tot u. Wat is het groot dat terwijl aan de ene kant onze zonde wordt aangewezen en het oordeel wordt aangezegd, dat het evangelie mag klinken. En dat u zegt, indien niemand dorst, die komen tot mij en drinken van het water des levens om niet. En dat u niet naar huis stuurt. Dat u ons niet naar huis stuurt in wanhoop of wat dan ook. Komt het ooit nog wel goed? Maar dat u het evangelie bij ons neerlegt, aan ons hart legt. Ja, zelfs in ons hart legt. Zoals Paulus dat zegt, nou, bij u is het woord, in uw mond, in uw hart. Dat wat nu in je hart is, omhels het toch die boodschap en dat is voldoende. Heren, wilt u het woord zegenen. Wilt u het ook tot zegen laten zijn, heren, voor al degenen die uw verschijning hebben lief gehad. Dat geeft ons de troost, heren, opnieuw, dat we niet verlost zijn door vergankelijke dingen, door zilver of door goud, maar door het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. Dat is reden om met verheuging te mogen uitkijken naar de toekomst. Het is ook reden om te zeggen, Heer, u bent mijn liefde waardig. Vergeef het verkeerde, ga met ons mee naar huis. En dat bidden we in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. De slotzang is: ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, en uw dank bewijzen. 138 vers 1. Ontvang de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.